Goedemorgen gemeente. In deze dienst gaat voor dominee Jumilet uit Zaltbommel. Volgende week gaat voor dominee van Wingerden. Organist vandaag is Gerard Hopman. Ook vandaag zijn er weer de collecten bij de uitgang voor de diaconale doeleinden, de kerkrentmeestelijke doeleinden, onderhoud van het kerkgebouw en natuurlijk de speciale collecten voor de kroonluchters. De schalen staan achter in de kerk. Na de dienst vandaag is het koffiedrinken. We beginnen deze dienst met het aansteken van de kaarsen op tafel. Wij geloven in Hem die eens gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Wij vragen Hem om licht in onze ogen, zodat we elkaar steeds opnieuw kunnen vinden. Ik wens u een gezegende dienst.
Zingen ons een treurig lied, Psalm 66, de coupletten 1 en 3. Ons intochtslied, Psalm 66, 1 en 3. Stil tot onze God zijn.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in de eeuwigheid. Amen. Laten wij, gemeente, het gebed tot Gods nadering met elkaar uitspreken. Voor u, o God, belijden wij, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Wij willen samen het Kyrie, het smeekgebed, de roep om Gods ontferming uitspreken, biddend, verwachtend. Er zijn drie intenties, dus drie keer, niet direct achter elkaar, maar in momenten zingen wij: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laten wij bidden en wij beantwoorden het gebed met het Gloria-lied. Al is het de 40 dagen tijd, er zijn toch altijd momenten dat het Halleluja ons niet wil verlaten. Zingen wij gezang 903, vers 1. Dus aan het eind van het gebed laten wij bidden. Heer, onze goede God, getrouw tot in de puntjes. Tot u komen wij met een grote nood, waarin opnieuw uw aarde, uw schepping, uw mensheid verkeert. Al weten wij zeker dat dit alles niet uit uw hand zal vallen, maar dan nog onze angst, onze vrees, onze benauwdheid voor de zeer nabije toekomst. En daarom roepen wij biddend samen tot u. Het kan niet anders, of u moet het ook horen. Al die mensen, die kostbare mensenlevens, die het uitschreeuwen van pijn en van ellende en van wanhoop en van chaos. Ze zwijgen ook zoveel van diepe verslagenheid. Samen roepen wij met hen, biddend en zingend. Begrijpen, o God, omdat wij zelf ook mens zijn, dat andere mensen en soms ook wij het opgeven, het nalaten om u aan te roepen, dat ook wij zwijgen. Maar in dat zwijgen weten wij dat u met ons bent en met allen die op u hopen, wereldwijd. Daarom zingen wij biddend samen. Thank you. Wij willen samen het gebed om de Heilige Geest, om de opening van de schrift, samen uitspreken. Laten wij bidden. Heer onze God, U die op de berg Uw heerlijkheid hebt laten zien, open ook nu vanmorgen onze ogen, maar ook onze oren. Wanneer wij Uw woord gaan openen, neem de sluier van onze gewoonten weg. Bewaar ons voor oppervlakkig luisteren en leid ons in de diepte van het geheim van Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer. Laat ons niet blijven bij het licht alleen, maar leer ons naar Hem te luisteren, die de weg van het kruis en van de dood, maar ook van de opstanding uit die dood gegaan is. Spreek, Heer, want Uw gemeente hoort. Amen. Er is nu de dienst van de lezing van de schrift. Ik geef U het woord.
Uit het evangelie van Marcus lees ik. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen uit en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Hier eindigt de schriftlezing en we zingen nu de acclamatie.
Straks na de uitleg en verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zal onze beste organist, de heer Gerard Hopman, ons verrassen, verblijden met zijn meditatief orgelspel. Jezu, bleibet meine Freude. We zijn er nu al verlangend naar om het te horen. Maar we gaan eerst met elkaar luisteren naar de uitleg en verkondiging van het evangelie zoals het gelezen is door de lectrix. Marcus 1 vers 1. Daar zijn we mee begonnen, want daar begint Marcus ook mee. En dan 9, hoofdstuk 9, 2 tot en met 10. De verheerlijking van Jezus en de zijnen op de berg. En na het meditatief orgelspel zingen wij opnieuw van gezang 705. Maar dat zingen we eerst nu nog, 1 en 2. En dan straks, na de prediking en na het meditatief orgelspel, de versen 3 en 4. Maar nu gezang 705, 1 en 2. Dus straks de coupletten 3 en 4 van datzelfde liedgezang. De verheerlijking van Jezus en de zijnen op de berg. De naam van de berg wordt niet genoemd, maar de naam, of althans het begrip de berg, komt vele malen in de Bijbel voor. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hierbij één in Helvoort. Ja, dat Bijbelgedeelte uit het Markus-evangelie, dat roept nogal wat vragen op, zo zeker bij een eerste lezing of bij herhaalde lezing. Wat wordt nou bedoeld? Zo stond ik zelf er opnieuw voor. Wat moet ik de gemeente uitleggend zeggen? Wat heeft de gemeente met eerbied gezegd daar nou aan? Die verheerlijking van Jezus en de zijnen op de berg. Maar ook het onderwerp, verheerlijking. Wij verkeren nog steeds in de zogenaamde 40 dagen tijd. Dan is de kleur paars, maar 2 weken terug was de kleur roze-rood. Dat wil zeggen, even een oprisping, een sleur uit het alledaagse, van het alledaagse van de 40 dagen, even van verootmoediging en van bezinning. En van aangeraakt zijn door Jezus, door zijn lijden en zijn sterven, even als het ware al het nodige van Pasen, even opgetild worden uit het alledaagse van die 40 dagen tijd. Die verheerlijking van Jezus. Dat is een blik, gemeente, laat ik het maar kortweg zeggen, dat is een blik in de hemelse heerlijkheid. En de zaligheid, hoe het er toe gaat bij God, nu en straks ook voor ons hopelijk. Want die verandering van Jezus, stralend wit, en dan Mozes en Elia erbij op de berg, dat is toch een blik in het koninkrijk van God, waar de gezaligden zijn, ouderwets gezegd. Het glanzende, het heerlijke licht van Gods perfectie straalt helder hierdoor op die berg. Je kunt ook zeggen, hemel en aarde eventjes één. Een stukje hemel daalt neer op de aarde. En dat, is goed om te weten. Direct voorafgaand aan deze geschiedenis noteert Marcus dat Jezus hun begon te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priester, de schriftgeleerden, verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden. En nu direct daarna die verheerlijking van Jezus op de berg. Wat een contrast, maar ook wat een werkelijkheid. Te midden van dood en lijden is er ook de verheerlijking. Te midden van zijn eigen doodsaanzegging straalt Jezus in het wit van Gods heerlijkheid. Je zou moeten zeggen, onze God spreekt met twee woorden. Dood en leven. Dat geldt dus ook voor ons. Dat ook wij telkens in ons leven mogen spreken van er is lijden, er is tegenstand, er is oorlog. Maar er is ook leven en opstanding en vrede. Twee realiteiten. Wij mogen dat zeggen, geloven, bedenken uit leven. Wij die in God geloven mogen, die Jezus volgen, ook in zijn weg van dood en van kruis. Want de tegenslagen in ons leven, die kunnen ons nog zo in zijn greep hebben. Altijd is er dankzij God weer het zicht op bevrijding, op beterschap, op andere tijden. Een glimp van Pasen ontbreekt aldus nooit. Als God spreekt van onze zonden en dat we mensen zijn die zomaar niet Gods koninkrijk in kunnen wandelen, dan zegt God, ja maar, er is vergeving, er is hoop. Wij vergeten ook niet hoe de lectrix van morgen ook begonnen is met Marcus 1 vers 1, begin van het evangelie van Jezus Christus. En sommige vertalingen zeggen op grond van bepaalde tekstgetuigen, de Zoon van God. Het is begonnen sinds de komst van Jezus op de aarde, bij zijn geboorte en bij het begin van zijn optreden. Het is begonnen. De wereld is nooit meer zoals de komst van voor Jezus Christus. En die boodschap van 1 vers 1 doorademt ook deze geschiedenis. Heel het Marcus-evangelie, maar ook dit gedeelte. Te midden van de doodsdreiging is er altijd weer Pasen. Zo zijn ook wij geroepen met twee woorden te spreken en te denken. De eeuwen en de eeuwen door heeft de kerk bedoeld en beleefd de 40 dagen tijd als een tijd van inkeer en van bezinning en van verootmoediging en van bescheidenheid. En van rust en vooral van oriëntatie, nog meer dan anders op God onze Heer. Hij, die niet anders dan liefde en zorg voor ons is. Voor ons, zo jubelde Maarten Luther het al uit. Pro me, voor mij, voor mij. Maar in die 40 dagen tijd vallen wel 6 zondagen. En dan wordt niet gevast, zegt de kerk al eeuwen door. Dan wordt er niet gevast, maar gefeest. Want de zondag is en blijft een feestdag, ook in de 40 dagen tijd. Er wordt wel gezegd, de zondag is mini-Pasen. Een opstandingsdag. Elke zondag vieren wij dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dan mag ook op zondag het halleluja klinken. Zeker. Door de weeks ook wel. Maar dan in alle bescheidenheid. En dan nu die verheerlijking van Jezus op de berg. Ik zei de verheerlijking van Jezus. maar ik moet eigenlijk zeggen op basis van dit gedeelte, ook de verheerlijking van Mozes en Elia, Petrus, Jacobus en Johannes, want ze zijn aanwezig, ze zijn erbij. Met andere woorden, mensen, wij dus, wij worden niet vergeten in Jezus glorificatio. Jezus Christus, de Zoon van God, hoog op de berg, in het stralende, hemelheldere Godslicht. Hoger kan niet, kan Jezus op dit moment ook niet, want hij staat op een berg. Dat is dichterbij, bij de hemel, bij God, dan op de aarde, zeg maar, beeldend gezegd. Maar ook wordt Jezus hier opnieuw, net als in hoofdstuk 1 van deze evangeliebeschrijving, hier opnieuw wordt Jezus gepresenteerd en gelegitimeerd als de Zoon van God. Iemand vroeg laatst aan mij naar de dienst: hoe kan ik nou weten dat Jezus echt de Christus, de Zoon van God, de Messias is, de beloofde, dat Hij het werkelijk is? Hoe weet ik dat? Ik had er op dat moment niet direct zo pasklaar een antwoord voor. Moeten we ook niet doen met onze pasklare antwoorden in de kerk klaarstaan. Hoe weet ik het? We weten het wel. Want die stem uit de hemel, ook daar op die berg, maar ook al toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper, klonk daar diezelfde stem uit de hemel van God de Vader. U bent mijn Zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Datzelfde klinkt ook nu en hier, maar wel met de bijvoeging: hoort naar hem, luister naar hem. Vader en Zoon, hemel en aarde, verenigde samen. De hemel is neergedaald op de berg, op de aarde. Hier past enkel eerbied, zwijgen. Dat las ik van de week nog van een filosoof die zei, of die schreef: als wij geen antwoord hebben op de vraag, bestaat God nou wel echt? Die eeuwenoude vraag, en waarom het lijden in deze wereld, dat zijn toch vragen waarop wij geen antwoord hebben. Nooit, nooit door de mensheid heen, maar ook vandaag niet. En toen zei die filosoof: dan kunnen wij het beste maar zwijgen. Hier ook op die berg, en vanmorgen in de dienst, past enkel eer bied. Bieden van eer aan God. Paulus zei het zo prachtig: wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, opgeklommen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Hier wordt ook die drie discipelen geopenbaard wat wij niet zouden kunnen bedenken of ooit voor werkelijkheid zouden houden. In hem aan ons. En wat hier gebeurt is gewoon te groot voor mensen. Dat gaat ons verstand, ons begrip, ons menselijk verstand, ons mens zijn, verre te boven. Hier past eerbied, het loflied, het gloria. Zoals bijvoorbeeld in de nacht van Jezus' geboorte: ere zij God in den hoge, vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. De laatste maanden ben ik wat intensiever dan anders bezig met de liturgie van de orthodoxe kerken uit het oosten, u weet wel. De Grieks-orthodoxe kerk, de Oosters-orthodoxe kerken, de Russisch-orthodoxe kerken. Er zijn wel 17 benamingen van orthodox genoemd naar het land. Maar die orthodoxe kerk, ik heb altijd gedacht, orthodox betekent de rechte leer. Nee, dat is kenmerkend voor de kerk van het Westen. Onze kerken, ook onze protestantse kerken, zeker van de reformatie. Het gaat om de rechte leer. Vandaar al die catechismussen en die geloofsbelijdenis. Prima. Maar in de Oosters-orthodoxe kerk wordt gezegd, nee, orthodox betekent recht in de eer aan God. Dat ziet u ook in de liturgie. Ik las bij de kerkvader Chrysostomus en zijn liturgie is nog steeds geldend en fris in de Oosters-orthodoxe kerken. Ik las bij die kerkvader, wij zingen u, wij zegenen u, wij adoreren u, wij aanbidden u, wij gloriëren, wij geven u dat terug wat u aan ons gaf, uw genade. En dit alles omwille van uw grote glorie. Ja, we hebben het ook gezongen. Terwijl het niet zo grotelijks aanwezig is in onze kerken, in onze diensten, die aanbidding van God. We hebben bijvoorbeeld niet meer de knielbankjes. Eruit, zei men in de reformatie. Het is zo gek nog niet om in de dienst eens eerbiedig te knielen, voor zover dat fysiek nog kan. Eerbied voor God. We zongen het en we gaan het nog zingen. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. En ik las in een ander gezang uit de oude hervormde bundel. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginnen, nu en immer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Gemeente, wat we hier leren, ook in de glorie, het aanbieden van de glorie aan God, wat we hier in de gebrokenheid en de onvolmaaktheid praktiseren en leren, dat mogen we straks zingen in de perfectie bij God onze Heer. Wat een vooruitzicht ontvangen we hier in die drie discipelen ook. Wat komt er dichtbij? En dan moet u eens op Petrus letten en op zijn woorden. Als Mozes en Elia zich op die berg daarbij dat bij Jezus en bij de drie discipelen hebben gevoegd, dan staat er, Petrus nam het woord, doet hij vaker, en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, één voor u één voor Elia één en één voor Mozes. En dan schrijft Marcus er als becommentarieter bij, hij wist niet goed wat hij moest zeggen. Begrijpelijk, wat moet je zeggen? Misschien had hij beter kunnen zwijgen. Want ze waren door schrik, door vrees overweldigd. Net als bij die herders in die kerstnacht. Opeens stond een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen en zij vreesden met grote vrees. Ja, gemeente, geliefden, als God zich aan ons mensen openbaart, als God echt heel dichtbij komt, als het ware, naast ons komt te staan, dan kan het toch niet anders dat er grote vrees ontstaat. Het is me ook wat dat God tot ons komt. God en mens. Eventjes, dat moet ook gezegd worden. Daar moeten we goed op letten. Dat is ook een van de kernzaken in deze geschiedenis. Die verheerlijking, dat stralende licht en dat wit in het gewaad van Jezus, net als de gezaligden in het laatste Bijbelboek, bekleed met witte kleding, rein, perfect, bevrijd van elke smet. Let goed op, dat is maar voor een moment daar op die berg. Een moment, even. Petrus weet er geen raad mee. En daarom die drie tenten. Dat wil zeggen, Petrus wil dat moment, kost wat kost, vasthouden, omklemmen met zijn beide armen. Laat het alsjeblieft niet voorbij en overgaan. Laat het blijven, die heerlijkheid op de aarde. Het is goed dat we hier zijn. Hij weet wel wat er aan de hand is, maar hij zegt er wel veelbetekenend bij dat we hier zijn. Hij wil die glorie vasthouden. Dat herkennen we. Dat je als het ware God heel dicht bij je waant en voelt en ervaart. En dat je dat gelooft. In het gebed bijvoorbeeld. Dat je zo in de stilte je gebed dat God opzendt. En dat je echt ervaart vrede in mijn hart. Wat is God dichtbij op dit moment? En dan sta je op van het gebed en dan voel je als het ware de koude van de realiteit van de aarde. Maar het was wel eventjes je deel. Die glorie dat God met je is. Zoals bijvoorbeeld ook bij de viering van het heilig avondmaal. Bij brood en wijn. Wat is God dan dichtbij? Maar sowieso, als ik het zo zeggen mag, in de kerkdiensten, dan geloven wij toch heel sterk, sterker dan anders in de tijden van de week, dat God met ons is. Eventjes alleen en samen met God. En wat wil je dat vasthouden, omklemmen, met een tent eroverheen, dat hij hier blijft? Maar gemeente, wij mensen beschikken niet over God. Omgekeerd wel. God is vrij om te komen, als hij dat nodig vindt. En bovendien, wij zijn nog hier op de aarde, terwijl God boven is, elders. Maar tegelijkertijd met ons, in die gebrokenheid. Hij is met ons op de wijze van geloof, hoop en liefde. Zo is er het levende contact, de levende relatie met God, modern gezegd. Wij moeten ook weer tevreden zijn met een moment, met dat moment. We komen tot een afronding. En dan verschijnen daar Mozes en Elia en zij spraken met Jezus. Waarover? Misschien over de vijf boeken van Mozes, want telkens sprak Jezus zelf over Mozes en de wet, de vijf boeken, de Tora, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En telkens zei Jezus, daar ben ik op gebouwd en die zijn in mij vervuld. Wat u daar leest, ziet u werkelijk in mij. Ik ben de vijf boeken van Mozes. En dat is hetzelfde met Elia, de representant van de profeten, in Jezus vervuld. Ze spraken met elkaar, in gesprek met Jezus. En plotseling zijn ze weg. Even onverwachts als hun komst. Weg zijn zij. En dan staat er zoveel betekenis. En ze, de drie discipelen, keken om zich heen en ze zagen opeens niemand anders meer dan Jezus alleen. Mozes weg, Elia weg. Het gaat niet om die twee groten uit het Oude Testament. Het gaat alleen om Jezus. Dat is toch het geheim van de kerk van Jezus Christus, dat we Jezus alleen overhouden in leven en ook in het sterven. Hem alleen, want in hem is alles geconcentreerd wat God heeft gezegd en gedaan en nog doet. En dan, tenslotte, toen daalden ze van de berg af. Dan zouden we zo overheen lezen. Ze dalen van de berg af. Ze komen weer met beide voeten in de aarde van de begane grond te staan. In het leven van iedere dag. Met wat een mens allemaal kan ontmoeten, overkomen en mee moet maken. Ze dalen van de berg af, van die hoogte in de diepte, maar met Jezus. Met zijn verheerlijking op de berg in hoofd en hart. Met dat hoogtepunt, wat ze natuurlijk nooit meer kwijtraken. En daarmee moeten we ook wij dan tevreden zijn als we straks het kerkgebouw hier in Helvoort weer gaan verlaten. Dan dalen wij ook in zekere zin van de hoge berg af. Maar wij jubelen soli deo gloria. Amen. Gemeente, laten wij samen God onze Heer loven, prijzen, danken en aanbidden. Heer onze God, u die in Jezus Christus uw Zoon niet alleen de Heer van het licht bent, maar ook de Heer van het lijden en van de dood. Tot u komen wij in de aanbidding van u, o Vader, Zoon en Geest. U bent al onze lof waard, ja, u alleen bent God. U onderscheidt u door uw woorden en door uw daden en door uw werken, ook in het leven van uw kerk hier in Helvoort en Haren. Geef ons voortdurend ogen en oren om het te zien en te horen. We danken u voor deze dienst, zo aan het begin van de nieuwe week. De hoop staat voorop, te midden vaak van onze wanhoop en vertwijfeling, om zoveel wat gebeurt wereldwijd, wat ons kan ontredderen. O God, tot u komen wij, ook met de zorgen en de noden hier lokaal en kerkelijk in de gemeente van Helvoort en Haren. Laat de heerlijkheid de overwinnaar zijn, te midden van onze nederigheid en aanvechting en verkeerde dingen en verkeerde woorden. Doe ons wandelen in het licht van Jezus Christus, uw Zoon. Doe ons gaan in zijn sporen, dag en nacht. Zegen ons werk in uw kerk, hoe bescheiden het in eigen oog mag zijn, in uw ogen groot, nuttig en onmisbaar. Tot u komen wij met onze zieken, psychisch, fysiek. Wat kan er veel mankeren aan het menselijk bestaan, ook door conflicten en ruzies en verwijderingen die wij zo betreuren en die wij willen helen en dichtmaken. Help ons daarbij door uw geest, de geest van liefde en van vrede. Wil Jezus Christus verheerlijken in het midden van de gemeente, ook in ons persoonlijk leven. In de stilte van dit moment brengen wij bij u wat ons persoonlijk, maar ook gezamenlijk, zo bezighoudt, recent of al zo lang, wil ons horen. In Christus Jezus. Wij danken u dat u hoort. En dat u ook deze onze woorden tot u neemt. En dat u op uw tijd en manier ons bijstaat, ons helpt en ons bevrijdt. Laat de herinnering aan uw heerlijkheid op de berg ons dragen wanneer ons het zicht wordt ontnomen. En wanneer zoveel, soms alles om ons heen verandert, dichtbij verder weg, dat wij de snelheid van verandering bijna niet bij kunnen houden. Laat dit dan blijven, dat wij niemand anders zien en horen dan Jezus alleen, ook in de woorden die wij nu samen heerlijk dankbaar uitzeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu de inzameling van uw gaven. Nee, dat doet u allemaal digitaal en bij de uitgang. Juist, ik aarzelde ook al bij het optypen van de week. Hoe was het ook alweer? Maar er is wel het moment van inzameling. Hoe en waar dan ook. We gaan zingen ons bijna slot loflied. Liedgezang 978, 1 en 4. 978, 1 en 4. Geliefden, u hebt nog te goed de zegen van God onze Heer. Ontvang deze met vreugde en dankbaarheid. En zo kunt u heen gaan in verlangen en ook in verwachting. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid in de Heilige Geest is met u allen.